keer weer mee dat volgende week zondag, we leven wel zijn, een extra collecte wordt gehouden voor de zondagsschool bij de uitgang. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het vijfde vers van Psalm 27. Luisteren naar Gods heilige wet. En toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Het woord des Heren dat we met elkaar willen gaan lezen is uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. En daarvan het 26e hoofdstuk, de versen 36 tot en met 46. Matteüs 26, vers 36 tot en met 46. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane en zeide tot de discipelen, zit hier neder totdat ik heen ga en aldaar zal gebeden hebben. En met zich nemende Petrus en de 2 zonen van Zebedeeus begon hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zeide hij tot hen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe, blijft hier en waakt met mij. En een weinig voortgegaan zijnde viel hij op zijn aangezicht, biddende en zeggende, mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende en zeide tot Petrus, kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Waakt en bid totdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wederom ten 2e male heengaande bad hij, zeggende, mijn vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, uw wil geschieden. En komende bij hen, vond hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard. En hen latende ging hij wederom heen en bad ten 3e male zeggende dezelfde woorden. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zeide tot hen, slaapt nu voort en rust. Ziet, de ure is nabijgekomen en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan. Zie, hij is nabij die mij verraadt. Ons tekstwoord voor deze morgen is opnieuw uit Exodus 12. Exodus 12. En we nemen nu vers 8, het 8e vers van dit 12e hoofdstuk van het boek Exodus, waar de Heere zegt, en zij zullen het vlees eten in diezelfde nacht, aan het vuur gebraden met ongezuurde broden, zij zullen het met bittere saus eten. Wij willen over de bediening van het woord des Heere Gods zegen bidden. Heere, het is in de weg van uw voorzienigheid dat wij nog samen mogen komen rondom uw woord en getuigenis. Het is omdat u ons in uw langmoedigheid nog hebt willen sparen en in uw trouw nog hebt willen verzorgen. En in diezelfde langmoedigheid en trouw hebt u ons ook in deze morgen nog weer de gelegenheid geschonken om samen rondom uw woord bijeen te komen. Heere, het is in de weg van uw inzettingen dat wij hier zijn, want gij hebt het zelf zo ingezet, Heere, dat uw gemeente zou vergaderen rondom uw woord en gij hebt de prediking van uw woord gegeven. Ja, gij hebt ook de bediening van de sacramenten ingezet en zo zijn wij dus in de weg uwer inzettingen. Maar Heere, dat is ons niet genoeg. En wij bidden van u dat er inderdaad een volk in ons midden mag zijn en beleven ook in deze morgen. Ja, kon het zijn, laat het ons alle beleven. En dat we aan de gehoorzaamheid, aan uw inzettingen niet genoeg hebben. En dat het opkomen naar uw huis en het luisteren naar uw woord en zelfs de bediening van het sacrament nog niet voldoende zijn om ons iets te doen ervaren van dat wonder van uw rijke gemeenschap. Willen we dat ervaren en ondervinden, wil dat ons deel zijn, Heere, dan is ons nodig dat uw geest zich aan uw woord en aan het sacrament paart en dat uw geest in onze harten werkt en dat uw geest waarachtig geloof schenkt en dat geschonken geloof ook versterkt. Dan zal het ons een gezegende uren zijn. Heere, wij bidden daarom dat gij ons deze weldaad, dit heilgeheim wilt schenken en leren. En dat gij ons uw geest wilt geven, opdat het ons een gezegende uren mag zijn. Een uren waarin gij verheerlijkt wordt, maar ook een uren waarin onze ziel onderwezen wordt in de dingen van uw koninkrijk, in de heilgeheimen van uw getuigenis. Heere, wij bidden van u, doe ons daarom ook verstaan en beleven onze diepe afhankelijkheid van u. Dat het inderdaad waar is, o God, in het leven van elk mens, in het leven van de natuurlijke, onbekeerde mens, maar ook in het leven van uw kinderen, aangezien zij nog altijd die oude natuur hebben, dat een mens zo diep en steil afhankelijk is van het werk van uw Heilige Geest. Zonder u kunnen wij niets doen. Zo, Heere Jezus, hebt u het zelf gezegd. Zonder mij kunt gij niets doen. En Heere, dat is een waarheid die we beleiden en waarvan we de waarheid erkennen, maar we moeten het elke keer weer opnieuw beleven. Maar als we het zo ook mogen beleven dat we zonder u niets kunnen, wat zal er dan ook een begeerte in het hart komen en versterkt worden dat gij, o grote God, gij, o Heere Jezus Christus, gij ook, o Heilige Geest, wilt komen en werken en alles doen wat we nodig hebben. Schenk ons, Heere, in prediking, in prediken en in luisteren die bekwaammakende genade om uw woord op de rechte wijze te verstaan. En schenk ons ook bij het gebruik van het sacrament alles wat daarin nodig is, opdat wij het tot uw eer mogen gebruiken en opdat uw volk daar mag komen om ondersteund te worden en opdat uw naam daardoor verheerlijkt mag worden. Heere, wij bidden aan u of gij zo in ons midden wilt zijn. En dan kunnen wij deze dingen niet vragen om enige verdiensten aan onze kant, want aan onze kant ligt alles verzondigd. Wij hebben opnieuw gedaan, Heere, wat kwaad is in uw oog, en we zijn andermaal afgeweken van de weg van uw inzettingen, en zo menigmaal. Zowel met gedachten als met woorden als met werken hebben wij overtreden tegen uw heilig gebod. Als ge zou doen met ons naar onze zonden, als u ons zou vergelden naar onze ongerechtigheden, onze plaats zou niet meer hier zijn. Dan zou er geen hoop en geen verwachting meer overblijven, want dan hebben we alle verdiend, o God, door u te worden weggedaan voor altijd. Dan hebben we verdiend dat u ons altijd zou onthouden de blijken van uw gunst en goedheid. Dan hebben we verdiend dat onze plaats zou zijn de buitenste duisternis. Maar o Heere, wilt u nog genadig zijn? En wilt u nog om redenen, u bekend, redenen uit uzelf genomen, ons nog genadig en goed zijn, opdat wij in hoewel we gezondigd hebben en hoewel we overtreden hebben en hoewel we gedaan hebben wat kwaad is in uw oog, wilt gij nochtans in genade op ons neerzien en onze zonden ons genadig vergeven en ze ons kwijtschelden, ja ze van ons wegnemen en ons wassen en reinigen in het dierbaar bloed van de Heere Jezus Christus. Ja, Heere, wil zo nog op ons neerzien in de Zoon van uw liefde. En wil met ons te doen hebben en met ons gemeenschap hebben om en in Christus en zijn volbrachte werk. En laten wij dan gevonden mogen worden in hem alleen. Wilt gij zijn met alle die hier niet konden komen. Wij denken aan zieken en bejaarden. Wij denken aan alle die het moeilijk hebben. Wij bidden van u, Heere, of gij in gunst en ontferming op hen alle ter neer wilt zien. Er is de nood van het ziek zijn in het leven van sommigen onze. Zuster de Boet, die toch wel duidelijk achteruit gaat en weer krachten al minder worden en weer gezondheid al meer aangetast is, die zeer ernstig ziek is. En zoals we hoorden ook, zuster de zaaier in de Samaritaan, die in haar hoge ouderdom ook ernstig is. Broeder van Wezel, die morgen voor opnieuw een onderzoek naar het ziekenhuis moet. En zo zijn er meerdere heren die door uw hand bezocht zijn en die in tegenspoede gaan. Heren, vooral diegenen die ernstig ziek zijn, ja allen, maar hen in het bijzonder, dragen wij aan u op. Gij weet de noden, gij kent de zorgen, gij kent ook niet alleen de lichamelijke omstandigheden, maar ook de geestelijke situatie. Heren, en wij bidden van u, wilt gij in die noden genadig voorzien. Gij zijt het, Heren, die over alle dingen bestuurt, die alle dingen regeert. Gij zijt het, Heren, die alle dingen in uw hand en in uw macht hebt. U gebiedt en het staat er, u spreekt en het is er. En dat is met de ziekte zo, dat is met ook de welstand van de ziel zo. En daarom bidden wij van u, Heren, laat uw gunst hun deel zijn. En wilt gij met uw genade hen vergezellen. In de ouderdom, in de ziekte, in alle omstandigheden, in alle verdriet, laat dat licht van uw aanschijn schijnen, Heren. Dat licht dat vertroost, dat licht dat bemoedigt, dat licht dat de duisternissen verdrijft. Waar het ontbreekt, o Heren, wilt gij het genade geven. Waar gij het geschonken hebt in aanvang, wilt gij het versterken. En wilt gij door uw nabijheid de ziel verkwikken. O Heere, zo leggen wij al die noden aan u voor. En we brengen ze voor de troon van uw genade. Laat uw naam in al deze wegen ook verheerlijk worden. Laat dat het grote doel mogen zijn. Ja, wilt gij alle tegenspoeden ook nog heiligen aan het hart. Wij bidden voor de verkondiging van uw woord en de uitbreiding van uw koninkrijk. We bidden, Heer, of gij zegenen wilt de arbeid in dienst van het evangelie, waar die ook verricht wordt. Laat die verricht worden in getrouwheid, in gebondenheid aan de schriften. Laat het een arbeid zijn, Heere, waarop uw zegen kan worden en mag worden ingewacht. En wilt gij zo inderdaad die zegen schenken? Wilt gij uw kerk ondersteunen in het midden van een wereld die in het boze ligt? En van waaruit telkens weer die gevaarlijke aanvallen op uw kerk worden gedaan. Wil uw kerk ondersteunen, Heren, ook als zij nog in het strijdperk van dit leven is, niet alleen vanwege de vijanden van buiten, maar ook vanwege de boosheid die nog altijd van binnen is. Waardoor er zoveel is dat van u aftrekt en waardoor het oog telkens weer verduisterd wordt en waardoor het licht van uw genade tegengehouden wordt, Heren, uw volk. Uw kinderen hebben erover te klagen en ze hebben het in oprechtheid te beleiden dat in hen geen goed woont als gij het niet werkt. En dat als gij niet van dag tot dag ondersteunt, zij tot hinken en tot zinken niet alleen maar gereed zijn, maar ook werkelijk hinken en zinken. En als u het niet zou verhoeden ook nog verloren zouden gaan. Vanwege de boosheid die hen aankleeft en vanwege de verdorvenheid en de macht van het ongeloof die altijd nog in hen aanwezig zijn. O Heere, trouwe ontfermer, laat dan niet varen het werk uwer handen. Laat dan niet varen het werk dat gij begonnen zijt, maar wilt gij het voortzetten. En bezoek uw wijngaard en zegen uw erfdeel. En geef dat datgene wat ge gewerkt hebt met uw hand versterkt mag worden. En dat er toch inderdaad door het werk van uw geest specerijen mogen uitvloeien van de hof die gij geplant hebt. Kom dan, o Heere, met uw noordenwind en met uw zuidenwind en bezoek uw hof. En wilt gij zegenen, wilt gij ervoor zorgen, Heere, dat er vruchten mogen groeien tot verheerlijking van uw naam. Denk aan hen die bestreden worden, denk aan hen die in aanvechtingen verkeren. Denk aan hen die in duisternissen wandelen. O Heere, schenk gij andermaal het licht van uw nabijheid, de troost van uw aanwezigheid. En wilt gij het alles wel maken, opdat Satan het verliezen moet, opdat de macht van ongeloof gebroken wordt en opdat de ziel verkwikt mag worden met uw heil. Heere, zo leggen wij onze noden en de noden van uw ganse kerk aan u voor. En wij smeken u, wilt gij gedenken, Heere, naar de rijkdom van uw ontferming, aan alles wat op uw zegen hoopt en wacht. En wilt gij al onze nooddruft uit uw volheid vervullen in heerlijkheid. Om Jezus wil. Amen. We zingen nu de 118e psalm, het 9e en het 11e vers. 118. Die betrekking hebben op het sprenkelen van het bloed op de deurposten, het bloed van het paaslam, heeft de Heere ook voorschriften gegeven over wat er met het vlees van het paaslam moest gebeuren. Het moet gegeten worden. En de Heere heeft voorgeschreven hoe de Israëlieten het moeten eten. Ze moeten een reisvaardig volk zijn. Ze moeten hun lendenen omgord hebben en hun voeten geschoeid en de staf in de hand om elk moment te kunnen vertrekken. Het is des Heren Pascha, heeft de Heren verteld. En omdat het de Pascha des Heren is, heeft de Heren ook voorgeschreven hoe hij wil dat zij het eten zullen. En dan kunnen ze het, zo kunnen we de boodschap samenvatten, alleen maar eten als pelgrims. Als mensen die op reis zijn naar een beter vaderland. Als mensen die weggaan uit het huis der verdrukking, uit het diensthuis van Egypte. En zo is het ten aanzien van de nieuwtestamentische werkelijkheden rondom het heilige avondmaal eigenlijk niet anders. We kunnen van deze voorschriften die God in het Oude Testament omtrent het Pascha gegeven heeft, leren dat ook het sacrament van het Nieuwe Testament, het heilige avondmaal, alleen maar gebruikt kan worden door een volk van pelgrims die op weg zijn uit het land Egypte naar het land der belofte, het betere Kanaan. En onderweg als pelgrims moeten zij dan ook inderdaad hun lendenen omgord hebben. En moeten ze de voeten geschoeid hebben. En moeten ze de staf die de Heere hen geeft meenemen. Dat alles hoort bij de voorbereiding. En zo hebben we met elkaar vorige week het woord des Heeren mogen beluisteren. En de vraag voor ieder onzer is, zijn wij pelgrims? Zijn wij van die mensen die op weg zijn? Die door de Heere zijn verlost in beginsel uit het diensthuis der zonde. En die van de Heere de toezegging hebben gekregen dat zij mogen reizen naar het betere Kanaan. Pelgrims die hier op aarde geen blijvende stad hebben en die dat ook niet begeren. Maar die begeren om voor te mogen gaan, gesteund door de staf van Gods belofte, ondersteund door Gods goede tierenheid en waarheid, om zo voor te reizen naar dat land dat nu nog in de toekomst ligt, maar waarvan de Heere toch garanties gegeven heeft. Horen we bij dat volk van pelgrims dat op reis is. Er zijn nog meer dingen die in Exodus 12 aan de orde komen. Andere voorschriften, ook met betrekking tot het eten van het paaslam. Niet alleen zegt de Heere hoe de Israëlieten moeten zijn, hoe ze gekleed moeten zijn, maar hij zegt ook hoe dat lam moet worden klaargemaakt. En dat is opnieuw onderwijs. Dat is opnieuw van betekenis ook voor het verstaan van het sacrament van het avondmaal. De Heere geeft ook in het woord van onze tekst van deze morgen een stuk van zijn evangelie te kennen. Een stuk van het evangelie van de Heere Jezus Christus. En alweer, Israël heeft zelf niet te bepalen hoe ze dat lam zullen klaarmaken. Hoe ze het vlees zullen eten. De Heere zegt dat. En dan zegt de Heere uitdrukkelijk dat het vlees gegeten moet worden aan het vuur gebraden. En als we het volgende vers erbij lezen, dan zien we dat de Heer ook zegt hoe het niet gegeten mag worden. Het mag niet rauw gegeten worden en het mag ook niet gekookt zijn in water. Gezolden, dat is het oud-Hollandse woord wat we vandaag koken noemen. Dus ze mogen het niet rauw eten en ze mogen het niet gekookt eten, maar aan het vuur gebraden. Dat schrijft de Heere dus uitdrukkelijk voor. En opnieuw heeft Israël zelf geen keus. Waarom doet de Heere dat? Waarom schrijft de Heere, is dit zo belangrijk? Is dit onderdeel van zoveel gewicht dat de Heere dat eenmaal en nog een keer in vers 9 moet zeggen? Door het zo te bepalen geeft de Heere te kennen dat hij ook in dit voorschrift omtrent het oud-testamentische sacrament het volk Israël wil onderwijzen in de verzoening. Vergeet u toch niet dat het vuur waar de Heere hiervan spreekt het symbool is van de toorn Gods. Dat vuur spreekt van het gericht, van het oordeel. En dit lam moet op een speciale manier klaargemaakt worden, omdat het lam in het Nieuwe Testament op een bijzondere manier zal sterven. En dat moet nu al zichtbaar worden. Waarom gaat dat lam, de Heer Jezus Christus, op zo'n bijzondere manier sterven? Omdat hij in de plaats van zijn volk sterft. Het is voor dat lam maar niet alleen sterven, maar het is sterven onder het oordeel. Sterven in het gericht van God. Dat lam moet sterven in het vuur van de heilige God die torent tegen de zonde. En waarom? Omdat op hem alle ongerechtigheden zijn aangelopen. God heeft op hem gelegd elke overtreding van al zijn volk. En omdat die zonden en die ongerechtigheden op hem liggen, daarom komt ook dat oordeel en die toorn en die vloek van God op hem. Daarom moet hij sterven onder het gericht. Daarom moet hij sterven in het vuur van Gods gramschap. Zegt het Nieuwe Testament dat niet? Die die geen zonde gekend heeft, heeft Gods zonde voor ons gemaakt. 2 Korinthe 5 vers 21. En omdat hij zonde gemaakt is, daarom dat oordeel, daarom die gramschap, daarom die toorn Gods. Galaten 3 vers 13 zegt dat Christus tot een vloek geworden is, omdat hij aan het vloekhout genageld is. En omdat hij een vloek geworden is, daarom die gramschap Gods, daarom straks ook dat nederdalen ter helle. Daarom het gaan, het neerdalen, het wegzinken in de plaats waar de gevloekten thuis horen. Aan het vuur gebraden moest het lam van het paas en moest het vlees van het paaslam gegeten worden. Omdat de Heere Jezus Christus in het oordeel is gekomen om daar onder dat oordeel te sterven. De Heere zegt het lam mag niet op een andere manier gegeten worden, niet rauw. Ach, wat heeft een ontdekte zondaar aan een boodschap waarin Christus alleen maar voorgesteld wordt als een voorbeeld dat we moeten navolgen. Wat heeft een arme zondaar die met een open geweten rondloopt en wiens schuld hem voor de aandacht gebracht is, wat heeft hij aan een boodschap waarin de Heere Jezus ons wordt voorgesteld als een groot prediker? Aan zo'n boodschap heeft hij niets, aan zo'n boodschap vindt hij geen troost. Dat is geen voedsel voor een hongerige ziel, dat is het lam rauw eten. Losgemaakt van zijn verzoeningsarbeid, losgemaakt van het karakter van de plaatsvervanging. En dat voedt geen hongerige naar God dorstende ziel. Met zo'n boodschap breng je geen troost in het hart van een verslagene. Het lam rauw eten, dat brengt geen bemoediging aan de verslagene van hart. Net zo min het lam gekookt in water. Wat verlangt een zondaar die aan zijn zonde ontdekt is te horen? Wat begeert, wat heeft iemand nodig te horen die heeft leren hongeren en dorsten naar de gerechtigheid? Wat is de nood van de ziel die arm geworden is en die heeft leren treuren over zijn afwijkingen? Wat is de nood, wat begeert hij te horen? Redeneringen, speculaties, beschouwingen van een mens, menselijke ideeën, dat is het lam gekookt in water. In het water van onze eigen beschouwingen. Dat is een waterige prediking van het woord. Maar zo'n boodschap heeft geen bemoediging. Heeft geen vertroosting. Heeft ten diepste geen onderwijs. Voor het arme hart dat naar God schreeuwt. Wat zo iemand nodig heeft. En de Heere weet dat zijn volk het nodig heeft. En vandaar het zo, dat hij het zo voorgeschreven heeft. Wat het volk des Heren nodig heeft in hun nood en in hun strijd en in hun aanvechting, als ze in aanraking komen met de boosheid van binnen en met de gevaren van buiten, als de schuld voor hun aandacht staat en de ongerechtigheid voor hen werkelijkheden zijn geworden, wat ze nodig hebben, dat is een boodschap van Christus die in het vuur geweest is. Een boodschap van Christus die geleden heeft. Die gestorven is. Een boodschap van Christus die verzoening gedaan heeft voor de zonde van zijn volk. Niet een boodschap van hoe vriendelijk je moet zijn tegenover je naast en je medemens. Maar een boodschap die spreekt van zijn striemen. Omdat door zijn striemen ons genezing geworden is. Een boodschap die spreekt van die zaligmaker die als een lam ter slachting geleid is. En als een schaap stemmeloos was voor het aangezicht van zijn scheerder. Zo'n boodschap alleen kan de verslagene van hart opbeuren. Omdat hij daarin horen mag en daarin zien mag. Dat er één is geweest, een door God gegeven lam. Dat de plaats wilde innemen van een schuldig zondaar. Die het verdiend heeft in het vuur om te komen. Onder de toorn Gods te bezwijken. Wat we nodig hebben in de aanvechting en in de bestrijding, wat we nodig hebben, zolang we op de pelgrimsreis zijn, dat is de boodschap van een lam dat in het vuur gebraden is. En dat heeft de Heer ook in het Nieuwtestamentische sacrament ons voor ogen gesteld in het avondmaal. Daar is toch het brood dat gebroken wordt, er is toch de wijn die vergoten wordt. En het verbroken brood wijst op het verbroken, het verbrijzelde lichaam van de Heere Jezus. En de vergoten wijn spreekt toch van het vergoten bloed van Christus. Daar opnieuw die gedachte van het lijden, van het sterven, van de plaatsvervanging, van dat vuur waarin dit lam geweest is. En dat is het wat het volk des Heren nodig heeft en waarmee de Heer zijn volk telkens weer in aanraking wil brengen. Met die Christus van Gethsemane. Die Christus van Gabbata. Dat lam van Golgotha. Die zaligmaker in helse benauwdheden. Dat is voedsel voor het hongerige hart. Waarachtig voedsel. Geef mij dan deze Jezus. Wie in ons midden kunnen er niet langer zelf de last dragen? De last van zonde en plagen. Wie kunnen niet langer voortgaan met die last die hun schouders naar beneden drukt? Wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid? Wie er hart gaat uit naar deze zaligmaker, naar dat lam dat zich in de plaats van anderen heeft willen stellen. Om de schuld van anderen te dragen. En gerechtigheid voor anderen te verwerven. Wie verlangt met een heilbegerige ziel om hem te mogen kennen. En in hem gevonden te worden. Wie er hart hunkert naar de kennis van deze door God gegeven zaligmaker. Wie kan het niet langer uithouden onder de toorn God. Wie kan het niet langer uithouden in het vuur waarin hij inderdaad rechtvaardig zou moeten omkomen? Wie begeert te kennen de kracht van dat bloed van Christus? Laat hij eraan denken dat de Heere het voorschrijft aan zijn volk Israël. Gij zult het vlees eten in het vuur gebraden. Maar dan ook inderdaad eten. Ja, dan inderdaad ook eten. Niet ernaar zien, niet het beschouwen, niet er alleen maar vanuit de verte naar staren, maar dan ook inderdaad eten. Want dat alleen geeft verzadiging. Dan hebben we nodig de mond des geloofs inderdaad. Dan kunnen we aan de uiterlijke tekenen van brood en wijn niet blijven hangen, want die geven ons geen verzadiging inwendig in de ziel. Dan hebben we nodig die mond des geloofs. Zo laat er dan het gebed in het hart mogen zijn voor het eerst of opnieuw. Of de Heer ons die mond wil geven om zo te eten van dat lam dat in het vuur gebraden is. Als uw hart naar deze heilswaarheden heen trekt. Als uw ziel naar deze genade Gods hunkert. Laat dan uw plaats aan de tafel des Heeren niet onbezet. Maar kom tot de tafel waar de Heere zijn volk, zijn pelgrimsvolk nodig, omdat hij hen verzadigen wil met zijn heil. Als deze dingen u alleen maar voorwerp van beschouwing zijn, of erger als ze u onverschillig laten, ach, dan hebt u geen recht om de tafel des Heren te bezoeken. Dan moet er eerst wat anders in uw leven gebeuren. Dan moet eerst waarachtige bekering plaatsvinden. En zo is er voor dat volk des Heren een plaats waar ze verzadigd mogen worden. Waar de Heere hen geeft te ontvangen waar de Heere hen geeft te verstaan wat waarlijk tot hun vrede dient. Zo geeft de Heere hen een plaats waar hij het voor hen opnieuw duidelijk maakt dat er alles aan gedaan is om hun schuld te betalen en hun ongerechtigheden te vergeven. Ja, dat de Heere zijn eigen zoon gezonden heeft en dat zijn eigen zoon zich heeft laten verbreken opdat de zonden van zijn volk zouden worden uit Gods boek gedelgd. En zo moet dat lam dus gegeten worden aan het vuur gebraden. En dan zegt de Heere erbij dat het gegeten moet worden met ongezuurde broden en met bittere saus. Over die ongezuurde broden zeg ik vanmorgen niets. Ik wil daar vanavond in bijzondere zin bij stilstaan. Wat ik vanmorgen wel wil doen is even uw aandacht vestigen op dat voorschrift dat de Heere zegt: gij zult het eten met bittere saus. Waarom hoort dat er nou bij? Het is toch een feestmaal. Het is toch een maal waarbij ze mogen gedenken dat de Heere goede tieren en genadig is. Het is toch een maaltijd die hun verlossing inluidt, die van hun bevrijding uit Egypte spreekt. Ja, dat is waar. Dat lam dat geslacht is in hun plaats betekent hun verlossing, hun bevrijding. En toch zegt de Heere, gij zult het eten met bittere saus. Waarom dat erbij? Om twee redenen. Omdat zij nooit mogen vergeten de bitterheid van het slavenbestaan in Egypte. Nooit mogen vergeten dat ze dienstknechten, slaven waren in het huis van Farao. Nooit mogen vergeten uit welke gevangenschap de Heere hen gered heeft. Het zal dan straks wel tot het verleden behoren als ze uit Egypte gereisd zijn en het land van Farao achter de rug hebben. Maar toch mogen ze het hun leven lang niet vergeten uit welke grote nood en dood Gods genade hen gered heeft. Nooit vergeten wat ze geweest zijn. Nooit vergeten de bitterheid van hun lot. De vijandschap die ze ondervonden hebben. De ellende waar ze onder gezucht en geschreeuwd hebben. Nooit vergeten. Die ellende waaruit ze zichzelf nooit konden bevrijden. Niet vergeten de onmacht aan hun kant. Niet vergeten uit welke grote nood God hen bevrijd heeft. Daarom bittere kruiden horen erbij. Het volk dat des Heeren mag gedenken. Het volk dat van de genade des Heeren mag leven. Volk dat aan de tafel des Heeren gespijzigd mag worden met brood des levens en met het water des levens. Het volk des Heeren dat in beginsel smaken en zien mag dat de Heere goede tieren is, moet toch nooit vergeten uit welke nood de Heere bevrijd heeft. Uit welke bitterheid van ellende hij verlost heeft. Maar dan is er nog een reden waarom die bittere kruiden erbij horen. Niet om hen te herinneren aan de bitterheid van Egypte's ellende en verdrukking, maar ook omdat ze steeds weer herinneren moeten de bitterheid van hun eigen zonde en van hun eigen schuld. Als ze die bittere kruiden moeten eten bij het paasmaal, dan gaat ondertussen die engel des verderfs voorbij. Die trekt door gans Egypte land en die gaat ook door de straten langs de huizen waar de Israëlieten in het land Goshen woonden. Waarom gaat die engel voorbij? Niet omdat er waardige mensen aan de andere kant van de deur, aan de binnenkant van de deur zijn. Niet omdat er gerechtvaardige mensen zijn. Niet omdat er zondeloze mensen zijn, nee. Maar omdat er bloed op die deurposten is. En als dat bloed er niet was, was die engel ook daar binnengekomen om daar zijn verdervend werk te doen. Wat betekent dat? Dat daar in dat land van Goshen net zulke zondaren wonen als in de rest van Egypte. En dat die zondaren in Goshen ook onder het oordeel liggen. En alleen het bloed bevrijdt hen van het oordeel. Maar ze moeten wel goed bedenken dat ze ook vloekwaardige en schuldige mensen zijn. Want zij hebben ook gedaan wat kwaad is in Gods oog. En zij zijn ook afgeweken van de inzettingen van de Heer. Zij hebben ook de zonde bedreven. En daar moeten ze goed aan denken als die engel voorbij gaat. Die gaat sparend voorbij. Ze mogen zijn achter het bloed, maar zegt de Heer, vergeet het niet. Je bent hier achter dat bloed als een schuldig verloren Adamskind. En dan mag er bevrijding zijn en dan mag er een evangelie klinken. En dan is er bloed en dan is er vergeving en verlossing. Maar vergeet het niet dat je in wezen niet anders bent dan de rest van de inwoners der wereld. En dat ook gij, mijn volk, onder mijn oordeel moet doorgaan. En dat ook gij een volk van schuldigen zijt. Daarom eet het met bittere saus. Eet het. Met het besef en de pijn in je ziel dat je ook tegen God gezondigd hebt. Eet dat vlees van het lam dat aan het vuur gebraden is. En zing van mijn verlossing. Maar weet tegelijkertijd dat er geen goed in u was waarom ik u uitkoos. Dat er geen gerechtigheid in u bestond waarom ik u lief had. Maar dat ook in uw leven alles u aanklaagt en tegen u getuigt. Laat het bitter zijn te weten dat ge zondaar zijt. Laat het bitter zijn in uw gemoed om te weten dat ge tegen God, een goeddoend God, gezondigd hebt. Vergeet het niet dat het lam verbroken is, dat zijn bloed vergoten is. Waarom? Waarom dat bittere lijden voor de zonen Gods? Waarom die bittere smart op het vloekhout? Waarom die angstklacht, mijn God, waarom hebt ge me verlaten? Volk des Heren moet het met bittere saus eten. Omdat ze altijd moeten bedenken dat de bitterheid van het lijden veroorzaakt is door de bitterheid van hun zonde. De bitterheid van hun schuld. De bitterheid van de vijandschap van hun vlees tegen God. Omdat de zonde zo bitter is, zo gruwelijk zijn, zo hemeltergend zijn, daarom was het lijden voor de zonen God zo bitter. En daarom als er vandaag een volk mag zijn dat hongert en dorst naar de gerechtigheid en dat genodigd wordt tot de tafel des Heren. Een volk dat verlangt om met de Heren verzadigd te worden en zijn gemeenschap te ondervinden. Dan mag dat volk zien op de verlossingsdaden des Heren, op de grootheid van zijn ontferming, op de liefde, op de trouw van de drie-enige verbondsgod. Maar ze moeten het eten met bittere kruiden. Er moet tegelijk ook iets zijn van die verbrokenheid des harten, van die smart des geestes. Heer, ik heb tegen u gezonden. En u hebt gij, o Jezus Christus, al dat lijden gedragen en al die straf gedragen, maar het was door mijn overtredingen dat u die zware weg moest gaan. Zo zal er zijn, te midden van de dankbaarheid over Gods verlossingsdaden, ook een besef van diepe ootmoed, van kleinheid, van onwaardigheid. Zo zal het volk des Heren nooit hoogmoedig kunnen worden, maar in ootmoed alles de Heren toeschrijven, want hij heeft het gedaan. En waarom? Uit vrije genade. Uit goedheid zonder pijn. Daarom en daarom alleen. Amen. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest, die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarbenevens dat wij ook door diezelfde geest onder elkander als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. Gelijk de heilige apostel spreekt, één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens brood deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele beziën samengeperst zijn de één wijn en drank vliet en zich onder één vermengt, alzo zullen wij alle die door het waarachtige geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde om Christus, onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, alle tezamen één lichaam zijn en zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood door de kracht van de Heilige Geest gespijzigd en gelaafd worden, en dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven, en zo waarachtig het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwig onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemende onszelf verloochenen, onze heiland beleiden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus die ons aldus heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilige avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart, sprekende: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan de uiterlijke tekenen van brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is onze voorspraak, ter rechterhand van zijn hemelse Vader, waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Vanmorgen staat dus de tafel aangericht. En vanmorgen gaat de nodiging uit tot alle die de Heere vrezen om tot zijn tafel te komen, waar de Heere zijn volk wil ontmoeten en waar hij hen wil verzadigen met het goede van zijn huis en het heilige van zijn paleis. God geve dat ook in het toetreden we mogen komen met een begeerig, met een hunkerend hart, En dat het plaats mag zijn voor de bediening des geestes. En God geven dat er in alle bestrijding die er wellicht is. En in alle moeite en aanvechting. In de duisternissen en wat er al meer kan zijn in het leven van Gods kinderen. Dat zijn licht, zijn genadelicht zo mag stralen. En dat zijn kracht zo mag ervaren en ondervonden worden. Dat de vrijmoedigheid die nodig is om toe te treden. Ook in rijke mate ondervonden mag worden. De Heere zegenen, de bediening van het sacrament in ons midden. En de Heere geven dat het mag zijn tot verheerlijking van zijn naam. We zingen Psalm 146, het derde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. 146, het derde vers. Heere, het is in de weg van uw voorzienigheid, maar niet alleen in de weg van uw voorzienigheid, ook in de weg van uw aanbiddelijke genade, dat uw kerk van tijd tot tijd het sacrament van het heilige avondmaal mag vieren. Gij hebt het, o Heere, ingezet, en als we eraan denken in welke tijd, in welke omstandigheden gij dat sacrament hebt ingezet, dan is dat al reden voor diepe verwondering en voor aanbidding, want gij hebt het ingezet in de nacht in welke gij verrader werd. Toen gij dat gans bittere, zware werk van de verlossing van uw kerk zijt gaan doen, toen de helse benauwdheden op u gingen aankomen, toen alle aanvechtingen en strijd zo hevig en zo zwaar werd dat het uitliep op die bittere klacht op Golgotha. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Heere, en toen hebt gij aan uw kerk gedacht. Aan uw volk in het strijdperk van het leven. Aan uw volk dat zo menigmaal door de diepten heen moet en dat vaak ook door eigen schuld. Aan uw volk dat zo zwak is in het geloof. Aan uw volk dat zo klein en zo gering is. Aan uw volk dat geen kracht in zichzelf bezit. En gij hebt het gezegd. Doet dit tot mijn gedachtenis. O Heere, laat er iets van dat wonder mogen zijn. Van die verwondering beleefd mogen worden. Ook in deze morgen. Dat gij gedachten des vredes gedacht hebt. Dat gij aan uw arm en aan uw ellendig volk gedachtig zijt geweest. toen het lijden zo hevig en zo zwaar werd. En dat betekent, Heere, dat u altijd aan uw volk gedenkt en dat u uw erfdeel nooit vergeeft. Geef dat uw kerk daar iets van mag smaken, Heere. En in die zekerheid dat gij aan haar denkt, rust mag vinden. Laat uw kerk, laat uw volk het ook in deze morgen mogen ondervinden, Heere. Het is mij goed nabij God te zijn. Ik stel al mijn vertrouwen op de Heere, Heer. Ik zal al uw werken vertellen. Geef, o God, een zegen, een verbeurde, niettemin onmisbare zegen op het gebruik van het sacrament. En laat het ondervonden mogen worden, Heere, dat uw goede tierenheid beter is van het leven. Dat het meer sterkt van de uitgezochtste spijzen. Amen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam des Heren. Neemt het en eet het en gedenkt en gelooft dat zoals dit brood voor uw ogen gebroken werd, het lichaam des Heren verbroken is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen in de naam des Heren, deze is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neem die en drinkt allen daaruit en verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Het volk Israël krijgt opdracht om dat lam te eten. En inderdaad, zo is het. De Heere geeft zijn volk dit sacrament en dat sacrament komt in de vorm van een maaltijd. En zo is het ook met het heilige avondmaal. Dat is het maal, het avondmaal des Heeren. Waar de Heere zijn volk iets geeft te eten en te drinken. Maar zo is het ook in geestelijk opzicht. Zo vaak gebruikt de Heere dat beeld van het eten en van het drinken om iets aan te geven van wat het is als de ziel deel mag ontvangen aan de Heere en aan zijn genade. Geloven wordt vergeleken met eten en drinken. De Heer Jezus spreekt tot de Samaritaanse over het drinken van het water dat hij geven zal. De Heer Jezus spreekt tot de Joden over het eten van het brood dat uit de hemel is nedergedaald. En om te eten heeft de mens een mond nodig. En om geestelijk te eten heeft hij de mond des geloofs nodig. Maar zelfs al heeft hij de mond des geloofs, dan heeft hij ook nog nodig het besef van hongerig te zijn. Want al heeft de Heere zijn volk wel eens iets gegeven, en al heeft de Heere hen ook in beginsel wel het vermogen gegeven om te geloven, als de ziel niet hongerig is, dan laten we toch zo menigmaal die spijzen die de Heere laat geven staan, zonder er gebruik van te maken. En daarom het wordt telkens weer ervaren dat de Heere hongerig maakt om zo te verzadigen. Dat de Heere arm maakt om zo rijk te maken. Dat de Heere leeg maakt om zo te vervullen. En daarom het volk des Heeren heeft keer op keer nodig ook die armmakende, die ledigmakende genade. Dat is niet de gemakkelijkste weg. Dat kan een weg zijn waar veel tegenop komt. Dat kan een weg zijn waarin het ondervonden wordt tot droefheid en tot smart van de ziel. Dat het wel lijkt alsof er geen God is en alsof er geen toevlucht is en alsof er nooit wat geweest is. Maar de meer de Heere arm maakt, de meer hij ook gelegenheid geeft om met de noden, met de armoede, met het gebrek tot hem te vluchten. Om zo toch weer opnieuw te leren wat het is om te eten en verzadigd te worden. Waar spreekt dat eten dan van? Eten is toe-eigenen. Als we iets eten, dan nemen we het in ons op. En dan gaat het in ons bestaan. En zo ook geestelijk. Als de Heer zijn volk te eten geeft, van dat manna dat verborgen is, van dat brood des levens, dan is daar dat toe-eigenende werk. Dan is daar door het werk van de Heilige Geest het deelgenoot worden. Dan is daar ten gevolge van dat eten ook de stilling van de honger. Dan is het de verzadiging. Dan geeft de Heer te ondervinden hoe goed het is om nabij hem te zijn. Hoe goed de Heer voor zijn volk wil zijn. Wat een rijkdom van genade hij ter beschikking heeft. En wat een rijkdom van genade hij ook geeft. Als de hongerige ziel zo met spijzen verzadigd wordt, dan is het gevolg daarvan dat ze de Heere mogen loven en prijzen voor zijn onverdiende goede tierenheid. Als de honger gestild wordt en als er verzadiging ondervonden wordt, dan zal de Heere er de eer van ontvangen. Hongerige zielen zijn ook nodig aan de tafel des Heeren om waarlijk te verstaan wat het is waar dat gebroken brood van spreekt, het verbroken lichaam van Christus. Om waarlijk te verstaan ook waar die vergoten wijn van spreekt, namelijk van het vergoten bloed van Christus. Moet er in ons leven ook iets van een besef zijn dat wij gezondigd hebben. Daarom zei ik zo pas, het moet met bittere kruiden gegeten worden. En de overdenking van onze zonde, de overdenking van onze vervloeking, de overdenking van de bitterheid van onze schuld zal des te meer begeerde schenken naar dat heil dat alleen God kan geven, naar dat brood dat alleen de Heere kan geven, dat brood dat hij zelf is, dat brood dat uit de hemel nedergedaald is. En als zo de mond vervuld mag worden met dat heil, als zo het hart verzadigd mag worden met die genade, ach, dan is er niets in de ganse wereld dat daarmee te vergelijken is. De vreugde die het volk des Heren mag ondervinden als de Heere overkomt en als hij zijn genade schenkt, dat is een vreugde die de wereld niet kent en niet kennen kan. Dat is een vreugde die alle verstand te boven gaat. Dat is een vrede die gesmaakt wordt, waarvan niemand die het niet kent enige voorstelling heeft. Die vrede die de Heere schenkt als hij in gunst en ontferming weer aan hen denkt. En als hij de bewijzen van zijn nabijheid doet ondervinden. Wie daar iets van kent, die verlangt er keer op keer weer naar. En die ervan vervreemd is door wat oorzaak ook, die kent de begeerte, och, wierd ik derwaarts weer gelijk. En zo wil de Heer zijn volk geven, van keer tot keer, wat ze nodig hebben en behoeven, op weg naar het hemels Kanaan. We zingen ervan. Psalm 63, het derde vers. Dan zou ik voor uw goddelijk oog, uw deugd en al mijn leven prijzen. En in uw naam mijn zang doen wijzen, mijn handen heffen naar omhoog. Mijn ziel zou nieuwe kracht ontvangen, verzadigd als met vet en smeer. Psalm 63, het derde vers.
Er zijn aan deze tweede tafel nog een aantal onbezette plaatsen, 3 in getal. Als er nog in ons midden zijn, die het hart naar de Heere hunkert en die het leven in eigen hand niet kunnen houden, dan is er nog gelegenheid om een plaats te zoeken aan deze dis. Meer zijn, dan zullen wij met deze tweede tafel de bediening van het sacrament ook beëindigen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam des Heren. Neemt het en eet het en gedenkt en gelooft dat zoals dit brood voor uw ogen gebroken is, het lichaam des Heren verbroken werd. Tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen in de naam des Heren. Deze is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die en drinkt allen daaruit en verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Eten waar de Heere van spreekt, dat is dus het toe-eigenende. Maar door het toe-eigenen ontstaat er ook gemeenschap. Waar de Heere waarlijk de genade geeft om met de mond des geloofs Christus, het hemelse brood, te ontvangen, daar ontstaat ook gemeenschap met Christus. De verbinding, die mystieke, die onzichtbare geestelijke vereniging tussen Christus en zijn volk. Waar de Heere van spreekt, waar de dichters van zingen. Ze zingen van het gemis ervan, ze zingen van de beleving ervan. Maar of ze spreken uit het gemis of uit het bezit, ze spreken van de heerlijkheid en van de rijkdom ervan. Het gemis ervan doet verlangen naar de beleving opnieuw. En de beleving vult de mond met lof en aanbidding tegenover de Heere, die zo groot in goede tierenheid en in waarheid is. Het is met name, ik noem maar één voorbeeld, het is met name de dichter Asaf die ervan gesproken heeft. Hij heeft er niet altijd van kunnen spreken. Hij heeft ook niet altijd gegeten met de mond des geloofs. Zijn mond was bij tijden ook vervuld met wrevel en hij sprak van die wrevel in de 73ste psalm. Als ik het geluk van de goddeloze, de voorspoed van de goddeloze zag, dan werd hij verbitterd, want dan was zijn verdrukking er, zijn beproeving er. Dan wandelde de Heere met hem in tegenheden, maar de Heere heeft dat veranderd. De Heere heeft hem opnieuw doen smaken dat hij goed is. En als de Heere hem daar iets van doet smaken, dan zegt Asaf: wien heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. En waarom kan hij dat zeggen? Omdat eraan vooraf gaat zijn eigen beleving, en hij heeft er ook over gesproken: gij hebt mijn rechterhand gevat. Dat is een andere manier van zeggen, maar dat wijst ook op die gemeenschap. En van wie gaat die gemeenschap uit? Van hem. Hij heeft Asafs rechterhand gevat. Het was de Heere die naar hem omzag. Het was de Heere die hem al eerst in de heiligdommen inleidde. Het was de Heere die hem op het einde van die goddelozen deed merken. Het was de Heere die hem deed zien dat hij een groot beest is. Het was de Heere die hem deed zien dat er bij hem genade is. Gij zult mij leiden door uw raad en gij zult mij daarna in heerlijkheid opnemen. En omdat Asaf deze dingen ondervindt, omdat hij ondervindt en smaakt hoe goed het is om nabij God te zijn, om de Heere nabij zijn ziel te weten, om iets te verstaan van de rijkdom van Gods gemeenschap, om iets te kennen van dat mysterie van innerlijk verzadigd te worden met het goede van Gods huis. Daarom zegt de Heere, nou is er niets op de aarde waar ik nog bevrediging en verzadiging in kan vinden. Er is ook niets in de hemel, zelfs niet onder de heers, onder de hemelse heerscharen, zelfs niet onder de zondeloze heilige engelen, dat bij God vergeleken kan worden en waarmee ik verzadigd kan zijn. Heere, met u en met u alleen kan mijn ziel verzadigd zijn. U het allerhoogst en eeuwig goed. En daarom, Heere, wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Wie van die gunst, wie van die gemeenschap des Heeren iets geproefd heeft in zijn leven, die is voor de wereld bedorven. Niet dat hij nooit meer in de wereld op kan gaan. Niet dat hij nooit meer af kan wijken, maar in principe is hij voor de wereld bedorven. Hij is voor Satan verloren. En Satan weet dat. En daarom probeert hij iedere keer weer opnieuw te verstoren en te vernietigen. Maar hij kan, als het erop aankomt, niets anders bewerken dan die arme ziel weer uitdrijven tot de Heere. Die herinnert aan het verleden en die hunkert in het heden. En die verlangt dat in de toekomst de Heere opnieuw het leven van zijn ziel wil zijn. Omdat de diepe grondtoon van zijn hart, hoe ver die ook af kan wijken, de diepe grondtoon van zijn hart blijft. Toch, Heere, nevens u lust mij ook niets op de aarde. Zoals die dichter van Psalm 119 dat zegt. En ze spreken toch gelijke taal. Ai, zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond. En dat is dat schaap dat onbedacht de herder heeft verloren, dat alle kanten opgezworven is. Ai, zo roept hij, zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond. En dan geeft hij ook uiting aan wat de diepe grond van zijn leven ten slotte toch is. Want hij volhardt naar uw gebod te horen. Wie zo begeert naar die gemeenschap, wie zo kent die gemeenschap, wie zo hunkert naar de nieuwe beleving van die gemeenschap, die mag toch uit de grond van het hart getuigen: het is mij goed nabij God te zijn. We zingen Psalm 73, het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Liefden in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al tezamen zijn naam met dankzegging prijzen en een iegelijk spreken in zijn hart aldus: loof den Heere, mijn ziel,
En al wat binnenin mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden, want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degene die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmee zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon toen we nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heere lof verkondigen van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Laten wij nu eindigen met dankzegging. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijze en drank des eeuwige levens geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve zoon Jezus Christus het heilige avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus. Heere, wij bidden van u of gij ons ook vanavond weer samen wilt brengen in uw huis, en of gij ons dan opnieuw gelegenheid wilt schenken om uw woord te horen in een uren van nabetrachting. Wees met hen die aangingen. Geef als zij aangingen dat het mocht zijn, inderdaad in uw gunst, en geef gij er uw goedkeuring, uw goddelijk zegel op in het hart. Geef, o God, dat degene die niet aangingen, om welke reden dan ook, het toch niet aan de boodschap van uw woord van deze morgen voorbij mogen gaan. Maar wilt gij met uw geest in hun harten werken en wilt gij het allen doen verstaan, Heere, avondmaalgangers of niet, dat nodig is, dat lam dat geslacht is en dat buiten dat lam een eeuwig verderf en een eeuwige dood ons wacht, maar dat zij die door dat lam gekocht en door dat lam verlost zijn, eeuwige veiligheid en gelukzaligheid mogen ontvangen. Geef uw zegen over hetgeen vanmorgen gehoord is en wilt gij uw gunst gebieden, Heere, in de wegneming van al onze zonden om Jezus wil. Amen. We zingen als slotzang Psalm 72, het tweede vers. Thank you. gaat ons heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.